Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 9, de versen 55 en 56. Lucas 9, vers 55 en 56. Maar hij zich omkerende bestrafte hen. En hij zeide, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. Gemeente, de tweede helft van Lucas 9, vanaf vers 28 eigenlijk al, dat is eigenlijk een verhaal, een weergave van het falen van Jezus' discipelen. Eén grote weergave, stap voor stap, van hun falen, hun onverstand, hun ernaast zitten. Dat begint al bij de verheerlijking op de berg. Petrus, laat ons tabernakelen maken, niet wetende wat hij zei. Hij zat er echt helemaal naast. Dat zien we vervolgens in de geschiedenis van de maanzieke knaap. O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Ze hadden die boze geest niet kunnen uitwerpen vanwege hun ongeloof. Dan de tweede aankondiging van het lijden. Ze verstonden dat woord niet en het was voor hen verborgen. Ze durfden het niet eens aan Jezus te vragen wat hij ermee bedoelde. Dan vervolgens krijgen we het gedoe over wie is nou de voornaamste van ons. Na Jezus, wie komt er dan op de eerste plaats? En ze wilden allemaal de voornaamste zijn. Jezus bestraft hen met een kinderkind. En dan komt ja Johannes. Een van de twee, de zonen van Zebedeus, die er ook bij geweest was bij de verheerlijking op de berg, samen met Jacobus en Petrus. En die komt met de vraag, meester, we hebben er één gezien die in uw naam duivelen uitwerpt en hij volgt ons niet eens, diegene die dat doet. En Jezus bestraft hem en hij zegt tot hem, verbied het hem niet om dat te doen, hè, duivelen uit te werpen, want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Hij zat er ook alweer naast. En dan, gemeente, dan komt de geschiedenis die wij vanmorgen voor ons zien. Waaruit de tekst genomen is. Jezus gaat inmiddels richting Jeruzalem. Ja, hier in Lucas 9 al, de laatste keer dat hij naar Jeruzalem gaat. Hè. Lucas heeft dat al vroeg weergegeven in zijn evangelie. Die heeft veel geschiedenissen van die op die laatste tocht gebeurd zijn. Meer dan de andere evangelisten. Jezus gaat hier al naar Jeruzalem en u weet wel waarom hij naar Jeruzalem gaat. Want er wordt geen profeet gedood buiten Jeruzalem. Daar gebeurt dat altijd. Het is Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gekomen zijn. Daarom is de Heer Jezus ook niet in Galilea gestenigd of gekruisigd of zo. Nee, nee, dat moest in Jeruzalem gebeuren. Want het geschiet nooit dat een profeet buiten die stad gedood. Daar is Jeruzalem bekend om dat feit dat ze de profeten doden. En ja, daarnet, even geleden, toen ze op de berg der verheerlijking waren, toen hadden Mozes en Elia met hem gesproken. Waar hadden ze over gesproken? Lucas zegt over zijn uitgang die hij zou gaan voltrekken te Jeruzalem. Zijn uitgang. Gang. En met dat woord uitgang, gemeente, is niet alleen maar bedoeld ze sterven, ze lijden, ze sterven. Hoe hij Jeruzalem achter zich zou gaan laten. Nee, dat was de bedoeling niet. Nee, het gaat vooral over wat zijn lijden en sterven teweeg zou brengen. Dat gaat een uitgang opleveren. En voor uitgang staat er dan ook het woord exodus. Ex is uit en hodos is weg, gang. Exodus is uit, weg, uitgang. Dat doet natuurlijk ons denken aan de farao, aan de slavernij. Die grote verlossing die de Heere God eeuwen geleden teweeg had gebracht. Toen hij het geschrei van de kinderen van Israëls gehoord had. En met zijn sterke hand en uitgestrekte arm hen verloste uit de ijzeroven vandaan. Dat was tot nog toe het bekendste heilsfeit in de geschiedenis van het volk Israël. De grootste daad die de Heere had verricht ooit. De uittocht uit Egypte. Maar nou gaat Jezus naar Jeruzalem toe. Om daar een nieuwe uittocht te forceren. Hij gaat Mozes overtreffen. Hij is de meerdere Mozes. In zijn lijden en sterven komt er een nieuwe uittocht tot stand. Nu niet uit Egypte vandaan, maar uit het Egypte van de zonde en van de schuld en van de duivel en van de dood. Die uittocht gaat Jezus realiseren, tot stand brengen. En ja, daarvoor moest ook die verheerlijking op de berg plaatsvinden. Even in de heerlijkheid. Even in de heerlijkheid die Jezus al gehad had van de beginnen af aan. Hè. Van eeuwigheid af, moet ik zeggen. Van eeuwigheid af. Die hij bij de Vader had eer de wereld was, zegt hij zelf in het hogepriesterlijke gebed. Die heerlijkheid mocht Jezus eventjes smaken tot zijn bemoediging en vertroosting, hè? Want ze spraken met hem over die exodus die hij met zijn lijden en sterven tot stand zou brengen. Hij had versterking nodig, hè? Let er ook op dat in de lijdensaankondigingen, vlak hiervoor en ook hierna, en na de verheerlijking op de berg, dat de Heer Jezus spreekt over de Zoon des Mensen. De ware mens, ja, die heeft naar zijn menselijke natuur, naar zijn menselijke persoon, die heeft versterking nodig. En daarom moest Jezus eventjes in het licht, eventjes in de hemelse glorie vertoeven tot zijn versterking. Maar gemeente, dat is niet alleen om hem te herinneren aan de heerlijkheid die hij had. Maar dat is ook om hem te wijzen op de heerlijkheid die voor hem in het verschiet ligt. En dat kunt u nu zien in het gedeelte wat wij met elkaar hebben gelezen. In vers 51, hè, waar de geschiedenis begint, waar we het van nu met elkaar over hebben. Daar staat, en het geschieden als de dagen zijn er opneming vervuld werden. De dagen zijn er opneming. Daar loopt het op uit. Door de exodus heen, door de uitgang heen, door het lijden en sterven heen, zal het uitlopen op zijn opneming. Niet alleen een exodus voor al de zijnen, maar ook een opneming voor hemzelf. Zijn er opneming. En ook daar was het voor nodig dat Jezus even de heerlijkheid kon proeven. Als voorsmaak. Als bemoediging. Straks zal ik die heerlijkheid ontvangen. Straks als ik mijn ziel beveel in de hand van mijn Vader aan het kruishout van Golgotha. Straks als ik opsta uit de dood. Straks als ik opgenomen word in de hemelse gewesten. Ja, dan zal ik die heerlijkheid weer ontvangen. En Jezus heeft op die heerlijkheid ook mogen zien. Hij heeft om de vreugde die hem voorgesteld was. Het
kruis gedragen. En de schande vraagt om de vreugde die hem was voorgesteld. Schrijft de Hebreeënbrief. En zo zien we dat ook hier, hè, dat de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat. Er staat zelfs dat hij zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem. Hij richtte zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Ziet u dat staan in vers 51? En dat richten, dat heeft iets van vastberaden. Stellig. Hij is vast besloten daarheen te gaan. Bemoedigd op de berg der verheerlijking. Door dat gesprek met Mozes en Elia. Gaat hij nu onversaagd, hè, zonder te vrezen, Jeruzalem tegemoet. Want hij weet waarvoor hij het doet. Hij gaat daar die exodus forceren. Vooral de zijne. En hij gaat naar de heerlijkheid toe. Vandaar dat Jezus zijn reis aanvaardt. Hij neemt het lijden op zich met beslistheid en met overtuiging. Hij is bemoedigd door zijn God in de hemel, door zijn Vader. En dan gaat de Heer Jezus door Samaria. U weet misschien wel dat de Joden nog wel eens de gewoonte hadden om Samaria te mijden. Dat ze liever niet door Samaria heen gingen. Alleen maar als ze echt moest, maar anders liever niet. Dan trokken ze liever via het Overjordaanse. Een ommetje maakten ze dan. Een oostelijke richting. Door het Overjordaanse, dan gingen ze zo naar Jeruzalem toe. Van het noorden naar het zuiden toe. En natuurlijk ook weer terug. En Jezus heeft dat ook wel gedaan. Die heeft dat ook wel gedaan. Via die andere route. Maar we lezen ook een paar keer dat de Heer Jezus door Samaria ging. Denk aan die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Hij moest door Samaria gaan. Ja, al was het alleen maar om die vrouw te ontmoeten. Hij moest door Samaria gaan. En ook in de geschiedenis van die 10 Melaatse, waar die Melaatse, een Samaritaanse Melaatse bij was, die terugkwam om Jezus te danken, kent de geschiedenis ongetwijfeld, dan staat er ook dat Jezus ging door Galilea en Samaria. Dus de Heer Jezus deed dat vaker, dus door Samaria gaan, zo ook dus nu. En aangezien de reis naar Jeruzalem best een heel eind is uit Galilea vandaan, moet er ergens overnacht worden. En Jezus heeft een paar gezanten uitgestuurd voor hem heen om alvast een overnachtingsplaats te regelen. Dat moet ergens gebeurd zijn in een gebied op de grens. De grens tussen Samaria en Galilea. Dus dat in het ene dorp wellicht nog Samaritanen woonden en in het andere dorp wellicht Joden. Hè, zoals je dat trouwens in het huidige Israël ook nog hebt. Want niet alleen op de Westbank wonen ze door elkaar heen, Arabieren en Joden, in de nederzettingen. Maar ook in het echte Israël, zullen we maar even zeggen. Hè? Dus het oorspronkelijke Israël. De Westbank is altijd nog officieel niet toegewezen aan Israël. Hè? Dat is, wordt door de wereld als bezet gebied beschouwd. Door de wereld, zeg ik. Die beschouwen dat als bezet gebied. Maar ik bedoel nu het oorspronkelijke Israël van 1948... Daar zijn ook steden en dorpen die helemaal Arabisch zijn. Als u een landkaart bekijkt en u ziet dan naar kerken en moskeeën, dan ziet u dat er sommige plaatsen alleen maar moskeeën staan. En andere staan synagogen en christelijke kerken. Hier en daar, hè, maar veel synagogen, Joodse kerken zullen we maar zeggen. En maar dan kun je duidelijk zien dat de ene plaats Arabisch is en de andere plaats Joods. Dat is ook toch, nu toch, heel erg gescheiden ook nog in dat land Israël. En zo zou je dat toen in het grensgebied tussen Samaria en Galilea en Judea ook wel gehad hebben, denk ik. Hè? Dat er her en der Samaritaanse nederzettingen waren en daartussen ook wel Joodse nederzettingen. Maar in ieder geval gescheiden van elkaar. En of die boden die Jezus zond geweten hebben dat ze naar het Samaritaans dorp gingen, Nou, dat is eventjes de vraag. Dat weten we maar niet. Maar in ieder geval, als ze daar komen, dan vangen ze bot. Ze vangen op een botte manier bot. Want, gemeente, die Samaritanen zijn niet van plan om Jezus te ontvangen. En ook zijn hele reisgezelschap niet, dat hij bij zich heeft. Ze zijn niet van plan om hem te ontvangen. Joden en Samaritanen hielden geen gemeenschap met elkaar. Ze woonden dus ook niet dwars door elkaar heen. Het ene plekje was Samaritaans en het andere Joods, zei ik al. Maar er was ook een diepgewortelde haat tussen die beiden. Want allebei zeiden ze dat zij het waren. Het waren niet alleen de Joden die op de Samaritanen neerkeken. Maar het was ook andersom. De Samaritanen keken ook op het Joodse volk neer, want zij zeiden, wij zijn het oorspronkelijke volk van God. Hè? Want wij hebben de berg Gerizim, en daar is eerder van sprake in de Bijbel dan van Sion, de stad Jeruzalem. En daar is eerder van sprake, wij hebben de oudste rechten. Als dan ook de Samaritaanse vrouw tegen de Heer Jezus zegt, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent, als zij dat zegt, dan bedoelt zij niet alleen maar te zeggen van, ja, maar Joden vragen dat toch gewoonlijk niet aan een Samaritaanse. Die doen dat niet, waarom vraagt u dat aan mij? Dat doen ze gewoonlijk niet. Nee, ze bedoelt ook te zeggen, hoe bestaat u het, hoe durft u het, ik ben wel een Samaritaanse vrouw, hè? Denk erom, ik ben wel een Samaritaanse vrouw, hoe bestaat u het, hoe durft u het aan om van mij wat water te vragen? Hè? Dus de hoogmoed kwam wel van twee kanten, zeer zeker. Het ging over de plaats waar je offeren moest. Moest dat dan op de Gerizim, de berg van waar Mozes de zegen over het volk had laten uitspreken? Althans, Jozua heeft het uitgevoerd, Mozes gaf de opdracht. Of moet dat nou te Jeruzalem? De Heer Jezus heeft daar een beslissing in gegeven. Dat weet u. Hij zegt tegen de Samaritaanse vrouw, wij aanbidden wat we weten. Dus het moet Jeruzalem zijn. Zij aanbidt wat gij niet weet. De zaligheid is uit de Joden. De Heer Jezus heeft dan altijd tegen een oordeel in uitgesproken. En niet het Samaritaanse volk had het bij het rechte eind. Maar het Joodse volk had het daarin bij het rechte eind, dat het Jeruzalem was, de plaats die door God was verkozen om zijn naam al daar te zetten. En de zaligheid zou niet uit het Samaritaanse volk, maar uit het Joodse volk tevoorschijn komen. Maar dat geschil, dat was kennelijk zo sterk en zo fel, dat ze dus volstrekt niet met elkaar van doen wilden hebben. Vandaar ook dat botte antwoord dat die gezanten van de Heer Jezus krijgen. En de haat is zo groot dat ze er niet eens eigenlijk een centje aan willen verdienen. Aan Jezus met zijn gezelschap. En waarom niet? Omdat zij naar Jeruzalem gingen. Als Jezus nou maar gezegd had dat hij naar de berg Gerizim wilde, dan was het prima natuurlijk. Dan was er geen vuiltje aan de lucht. Maar dat juist die Jezus van Nazareth, die overal bekend was, ook bij de Samaritanen was Jezus wel bekend, dat die nou uitgerekend weer naar Jeruzalem wil met zijn gezelschap. Hij was als reizende, als zijn aangezicht zettende naar Jeruzalem. Dat was het grote euvel. Hè? Daarom wilden ze hem niet ontvangen. En die paar bodes die uitgezonden zijn om dat te regelen, een herberg te regelen, ja, die komen dus ook, ja, zonder iets gedaan te hebben, komen ze terug. Onverrichte zaken. En ja, als dan Johannes en Jacobus is de oudste, Johannes was zijn jongere broer, als Jacobus en Johannes dat dan horen, de twee broers, zijn de twee zonen van Zebedeus, ze zijn in Jezus gevolgd en dan komen die gezanten aan en die zeggen van ja, het is mislukt. We kunnen in die plek niet terecht waar we naartoe gegaan zijn. En als zij dat horen, dan zijn ze woedend. Ziedend van kwaadheid. Want hoe durf je hun meester te weigeren? Hoe durf je? We kunnen dat wel iets begrijpen. We kunnen er zelfs iets goeds in beluisteren. Want je kunt het ook al te onverschillig opnemen, nietwaar? Als Jezus beledigd wordt, hè, Jezus willen ze niet ontvangen. Als Jezus beledigd wordt, kun je ook met je schouders ophalen en zeggen van, nou ja, jammer dan. Maar dat is ook weer de weg niet. Hè. Je kunt ook te weinig ijver hebben voor hem. Maar deze twee broers, die hebben wel een beetje erg veel ijver voor Jezus. Een verkeerde ijver. Het is goed om te ijveren voor de Here der Scharen, zoals Elia dat gedaan had. Ik heb zeer geijverd voor de Here der Scharen, want ze hebben uw altaren verbroken en uw priesters met het zwaard gedood. Het is zeer geijverd, een goede ijver was dat. Maar je kunt ook een verkeerde ijver hebben. Een ijver vol van wrok en van haat, van toren die bij ons mensen, hè, mensen van vlees en bloed, maar al te gauw oprijst. Is die waar? Is dat niet waar? Hè? Dat bij ons de gevoelens wel eens heel gauw doorslaan. En dat wij dan niet de genaken zijn. Dat wij dan wel heel erg ongenuanceerd redeneren en antwoorden. Ja, daar hebben we allemaal op z'n tijd wel eens een handje van. De een wat meer, de ander wat minder ongetwijfeld. Dat hangt ook een klein beetje van je karakter af. De een is dan eenmaal wat pittiger en wat giftiger dan een ander. Maar we kunnen er per saldo iedereen wel wat van. De meest zachtmoedige mens, Mozes was de meest zachtmoedige mens op de aarde. Maar Mozes kon toch ook wel giftig zijn. Dat kon hij ook wel wezen. En zo zijn deze beide discipelen, die zijn des duivels. Ze zijn des duivels. Nou, we zullen zo dadelijk zien dat ze dat inderdaad waren. Des duivels. Van een andere geest dan dat ze zouden moeten zijn. Want zij willen vergelding. Zij willen zich wreken voor hun meester. En daarom vragen ze of Jezus hen toestemming wil geven om met vuur uit de hemel die Samaritanen te verslinden. Ze begrijpen wel dat ze zelf die kracht en dat vermogen niet hebben om vuur van de hemel te laten komen. Dat hebben ze ook niet. Ze hebben wel veel macht van Jezus gekregen. Duivelen uit te worpen, zieken te genezen. Die macht hadden ze van de Heer Jezus gekregen, de discipelen. Maar we lezen nergens dat ze macht hadden gekregen om vuur van de hemel af te slingeren. Nee, dat lees je niet. Dat weten ze zelf ook wel, dat ze dat niet kunnen. Ze zeggen ook niet, ze vragen dan ook aan de Heer Jezus van, wilt u ons de kracht geven om dat te doen? Maar ze willen het wel zelf gaan doen, hè? Ze willen het wel zelf gaan doen. Maar ze zeggen niet tegen de Heer Jezus van, laat u maar vuur uit de hemel neerkomen, hè? Meester, waarom laat u nou geen vuur neerdalen om de stad van de Samaritanen, dat dorp, om dat te vernietigen, hè? Want ze hebben u niet willen ontvangen. Nee, ze vragen de Heer Jezus of ze het zelf mogen gaan doen, hè? Ze weten wel, zelf kunnen we het niet, maar ze willen het wel gaan uitvoeren. En ze denken dan aan dezelfde Elia, waar ik het net over had. En die ook met Mozes op de berg der verheerlijking was geweest. He, Elia had ook een keer om vuur van de hemel gevraagd. Dat was in die geschiedenis, die kent u misschien. Toen de zoon van Achab, de kwaaie Achab, Ahazia, net zo kwaad als zijn vader, die was uit het venster gevallen. En bijzonder verwond geraakt. Hij was zeer krank, zegt de Bijbel. En wat deed toen Ahazia? Hij zond boden naar Ekron, een Filistijnse stad. Ekron, om daar Baal-Zebub, de god van Ekron, een van de vele Baals, de Baal van Ekron, om die te vragen of die nog weer van zijn gezondheid genezen zou. En toen kwamen die boden, die kwamen Elia tegen. En Elia zei van, ga terug naar Ahazia toe en ga hem zeggen, ge zult van deze krankheid niet genezen. Want is er dan geen God in Israël dat gij die vragen zou of hij u van uw krankheid genezen wil? Is er dan geen God in Israël? En die boden kwamen bij Ahazia terug. En Ahazia die vroeg, en hoe zag die man eruit? Ja, kemis haar mantel, gordel om zijn lenderen. Oh, dan weet ik dat. Dan is het Elia de Tisbiet natuurlijk, hè, die jullie zijn tegengekomen. En hij stuurde 50 soldaten onder een hoofdman. Hè, met een hoofdman stuurde hij om Elia te grijpen, om het hem betaald te zetten. En Elia was inmiddels op een berg gekomen. Toen stond daar die hoofdman te roepen, kom af, kijk. Hè? Want we komen nu pakken en we willen nu meenemen. En toen zei Elia, als ik dan een man God ben, hè, man God, hadden ze gezegd. Man God, kom terug, kom van die berg af. Als ik dan een man God ben, dan dalen vuur van den hemel om jullie te verslinden. Dat gebeurt. Eén keer. Daarna nog een keer met 50. En toen kwam er een derde. En die pakte het anders aan. Die smeekte of die genade mocht vinden in zijn ogen. En toen ging Elia mee. Dus ja, Elia heeft dat inderdaad gevraagd. Hè, vuur van de hemel. En dat heeft ook 100 man in totaal. 2 x 50 heeft dat verslonden. Dat klopt, hè. Dat klopt op zichzelf wel. Elia had dat gevraagd, maar het was wel een heel andere zaak natuurlijk. Hè. Een heel andere zaak. Bij Elia was het zo, een koning van Israël ging een afgod vragen. En wilde de profeet daarvoor straffen, doden wellicht. Ja, dat ligt er zeer voor de hand in, dat Elia dat het hoofd zou hebben gekost. En hier gaat het slechts over het ontvangen in een woning om een nachtje te overnachten. Dat is toch wel een heel ander geval. Als Elia daar opkwam voor de naam van God, tegen de koning van Israël, de koning van Samaria, die toch de Heere behoorde te dienen. Tegen een man van Gods volk, dan ligt dat toch anders als wanneer vreemdelingen, Samaritanen, weigeren om jou in huis te ontvangen. Dat is toch een hele andere zaak. En bovendien blijkt ook wel uit dat derde gezelschap dat kwam om Elia te halen. En toen zij smeekten van, laat toch onze ziel dierbaar zijn in uw ogen. Zo zeiden ze het. Hè. Laat toch deze onze ziel dierbaar zijn in uw ogen. Nou, toen ging Elia ook mee. En dus dat is hier ook zijn zachtmoedigheid in. En die zachtmoedigheid is hier bij deze twee, bij Jacobus en Johannes, ver te zoeken. Hè? Ver te zoeken als zij de Heer Jezus zeggen van laat dat vuur komen uit de hemel. Geef ons die macht om dat te doen en we zullen het dan voor u opnemen. We zullen ze terstond verslinden. En ze geloven wel dat Jezus die bevoegdheid en die macht heeft om dat vuur van de hemel te laten komen, om hen die macht te geven, dat geloven ze wel. Maar ze maken er een geheel verkeerd gebruik om. Ze willen Elia nadoen, heet gebakerd als dat ze zijn. Gemeente, laten wij maar tot onszelf inkeren. Hoe zijn wij? Hoe zijn wij? Ja, het is goed om voor Jezus op te komen. Ja, daar kun je ook te weinig voor hebben, dat weet ik. Te weinig van hebben. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden, zegt de psalmist. Het is die ijverde in een goede ijver voor de Heere en voor zijn dienst. Zoals ook Elia ijverde voor de Heere der Heerscharen, de God van Israël, toen ze zijn altaar hadden omgeworpen. Dat was een goede ijver. Daar kun je te weinig van hebben. Maar de Bijbel weet ook van de Jehu's ijver, niet waar? Heb je wel eens van gehoord, denk ik, de Jehu's ijver. Jehu werd koning over Israël, gezalfd. En die trok erop uit om het eens te laten zien, hè, wat hij allemaal wel niet kon en hoe hij dat allemaal deed. De Baals uitroeien en zo. Zie mijn ijver voor de heren der scharen, zei hij toen hij op de wagen zat met Jonadab, de zoon van Rechab. En zie mijn ijver voor de heren der scharen. Ja, dat was echt een Jehu's ijver. Hij wilde het eens laten zien en laten voelen. Gemeente, wat voor een ijver hebben wij dan eigenlijk? Is onze ijver een liefde-ijver? Is onze ijver een ijver van die matigheid weten houden naar onze naasten toe? Of is het een ijver die doorslaat? Zoals hier bij de twee zonen van Zebedeus het geval is geweest. Zij ijveren met een ijver waar veel vlees en wereld bij is, als u begrijpt wat ik bedoel. Veel vlees, veel van het eigen vlees zit erbij. En er zit ook heel veel van deze wereld in, want de wereld doet het zo. Die doet het zo, die timmert erop los. Niet waar? In de wereld is het, als je je wat aandoet, dan klap je maar op terug. Dan neem je desnoods het recht maar in eigen hand. Natuurlijk, dat moet wel binnen een bepaald kader blijven, want anders krijg je met de overheid te doen. Maar je hoeft niet te nemen, je hoeft niks te nemen. Je timmert er maar op los. Dat is toch eigenlijk bij ons een beetje de regel. Dan ben je watje. Dan laat je over je heen lopen. Al te goed is buurmans gek. Dus je moet wel van wanten weten. Je moet er op los kunnen timmeren ook. En ja, dat is toch eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld. Ja, inderdaad, van de wereld is dat de gewoonste zaak. Van de wereld wel. Maar het is niet de geest des Heeren. Want de Bijbel zegt het anders. De Bijbel zegt, wreekt u zelf niet, beminden, want er is geschreven, mijn is de vraag. Ik zal het vergelden. En de Bijbel zegt, als je vijand hongert, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken, want zodoende zult ge kolen vuur op zijn hoofd stapelen. Dat zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Maar vaak wordt wel gezegd van het, ja, maar het Oude Testament was dat ook niet zo. Het staat ook al in de spreuken van Salomo. Jazeker, staat ook woordelijk, net zoals Paulus, dat schrijft in zijn Romeinen, Paulus heeft het aan Salomo ontleend. In bijna dezelfde bewoordingen staat het ook al in de spreuken van Salomo. Onder het Oude Testament gold dat wel terdege. Mozes leerde al dat als je de ezel van je vijand zag bezwijken onder zijn last. Hij was te zwaar beladen, het beestje kon het niet trekken. Dan moest je niet denken, zie zo lekker, mijn vijand. Zo moet je het hebben. Zo moet het hem vergaan. Nee, dan moet je te hulp snellen. En dat beestje van zijn last verlossen. Ook al was die van je vijand. En als het vee van je vijand is uitgebroken uit wei, dan moet je niet denken, lekker, mooi, ze verdient de loon, hij zoekt het maar uit. Nee, dan ga je naar je naaste toe en je gaat hem waarschuwen. Je vee is uitgebroken. Hè? Dat moet terug in de wei. Dus je moet het goede zelfs voor je vijand zoeken. Dat leert al het Oude Testament. Er is geen onderscheid. Mensen maken het onderscheid van een wreed Oude Testament en liefde in het Nieuwe Testament. Maar dat is helemaal niet waar hoor. Dat is echt helemaal onzuiver. Het Oude Testament leert ons ook al de liefde tot God en tot de naaste. Zeker kun je dat in het Oude Testament al vinden als de Heer Jezus dat samenbrengt in het dubbelgebod. Dan is dat niet nieuw. Dan staat dat al bij Mozes. Dan staat beide gezonde Heer en uw God liefhebben met uw ganse hart. maar er staat ook al bij Mozes in Leviticus 19, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En die twee dingen, die horen bij elkaar. En gemeente, de wereld wil daar niet van weten. Van God lief hebben niet. Ja, de naaste lief hebben voor zover ze mij lief hebben. Ja, dan kan je iemand lief hebben, hè? Als iemand jou lief hebt, dan heb je hem ook lief. Zoals de fariseeën ook doen, zei de Heer Jezus. Hè? Ja, die groeten elkaar ook. En de tollenaars doen hetzelfde. Die groeten elkaar ook. Ja, die wel. Hè? Ja. Want zij zijn van hetzelfde maatschap, zullen we maar even zeggen. Zij zijn vrienden van elkaar. Maar je vijand groeten en je vijand lief hebben. Nee, dan zit er in ons altijd dat... Dit, hè. Ik zal hem. En dan komt het als het ware vanuit onze diepste gevoelens vandaan naar boven. Daar komt de wraakzucht boven. Ik zal. En dat is nou zo'n verkeerde geest. Zeker als dat blijft zitten. Hè. Je kunt allemaal wel eens eventjes dit hebben. Maar als dat blijft zitten. En we koesteren dat. We geven dat een plekje in ons hart en in ons leven. Dat is levensgevaarlijk. Want boos worden is menselijk. Maar boos blijven is duivels. Hè. Dat is duivels. Dan komt er wel heel veel vlees en wereld bij. En dan willen we... erop los timmeren. Hè? Zoals Jacobus en Johannes erop los willen timmeren. Jezus werd niet ontvangen. Zij werden niet ontvangen. Dat was er natuurlijk ook gelijk mee gemoeid. En ze wilden voor hun meester ijveren. Zult gij voor mij ijveren? Staat er in het Oude Testament. Zult gij dat doen? Nou, dat had Jezus ook wel kunnen vragen hier aan deze twee. Hè? Zult gij voor mij ijveren? Ja, dat wilden ze. Dat wilden ze. Met geweld erop loslaan. Die boosdoeners. Die wilden ze vergelden, hè, dik vergelden, datgene wat ze hadden gedaan. Ze hadden de boden teruggezonden, onverrichte zaken. En Jezus zegt, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Je bent niet van een goede geest, maar je bent op dit moment van een kwade geest. Ja, er zijn vele geesten. Er is maar één heilige geest. Er is er maar één. Maar boze geesten zijn er plenty. Heel veel legio, want wij zijn vele. En die boze geesten die gaan rond, hoor. Die gaan rond. Daar hebben we de strijd tegen, zegt Paulus. De geestelijke boosheden in de lucht. Dat zit overal om ons heen. Maar ze dringen ook nog wel eens graag eventjes bij ons binnen. En daarom moeten wij voortdurend waken tegen de boze geesten. Om die boze geesten te onderscheiden en in de gaten te houden. En te bidden, verlos mij van den boze. Hè, van iedere boze geest die in mij wil kruipen. Want hij is er zomaar als de kippen bij. Om jou van het rechte pad af te halen. Het pad der liefde. Hè. Jacobus Johannes. Ja, Johannes is de apostel van de liefde. Maar hier is hij een Boanerges. Een zoon des donders, zo had de Heer Jezus ook al eens genoemd. Hè. Dat waren ze kennelijk wel eens vaker. Een zoon des donders. Zijn Johannes eerst al wil die man het zwijgen opleggen die in Jezus' naam duivelen uitwerpt. Maar notabene, nu heeft hij zelf een boze geest bij zich toegelaten. En die boze geest die speelt een geducht part. Gij weet niet van hoedanige geest. Onderzoek eens welke geest is nou in je. Is dat een goede geest? Is dat een geest van God? Is dat een heilige geest, de heilige geest, want er is er maar één? Of is er een andere geest in ons aan het werk? Ook als wij ons wreken willen. Is het dan de geest uit de afgrond? De geest van de Satan, een geest, een van de velen van de Satan. Maar gemeente, dat is wel goed om daarop te letten, hoor. En om gedurig te bidden dat toch de goede geest in ons zal zijn. Gij weet niet eens van welke geest je bent, zegt de Heer Jezus, en hoe danig die geest is. Je hebt het niet eens in de gaten, je beseft het niet eens. En maar Jezus laat het ze wel voelen. Het is een verkeerde geest waarin jullie nou spreken en handelen. Het is ook goed om daarop attent gemaakt te worden. Ook in de prediking van vanmorgen, dat er nog wel eens een keer, nog al eens een keer, zo'n kwade geest binnensluipt. Ook in mensen die echt kinderen van God zijn. Die zijn er ook niet vrij van, hoor. Dan willen we wel eens een boze geest eventjes binnendringen en op de troon gaan zitten en de regie overnemen. He, nou, dat zie je hier dus bij Jacobus en Johannes gebeuren. Jezus zegt, dat is niet je goede geest, hè. Dat is een verkeerde. En jullie hebben het zelf niet eens in de gaten. De Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen. Ook hier weer die benaming. De ware mens. Het echte Adamskind. Die heeft de goede geest. En die geest die kunnen wij ook van hem ontvangen. Hè? Ook wij kunnen die van hem ontvangen. Die goede geest. Een geest van mildheid. Van terechte ijver voor de Heere der Heerscharen. En niet een Jehu-ijver, waarmee we eigenlijk onszelf meer bedoelen dan God. Die goede geest, die wil de Heer ook in ons laten werken. Jezus heeft de goede geest. En die goede geest is niet een geest van erop timmeren. Van zich wreken. Zo kennen we de Heiland. Hij laat geen vuur van de hemel neerkomen op zijn tegenstanders. Nee, hij heelt het oor van Malchus, de dienstknecht van de hoge priester, die kwam om hem gevangen te nemen in de hof. Hij heelt zijn oor. En hij bad voor hen die hem kruisigden: Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Hij keerde zijn linkerwang toe als ze hem op de rechter sloegen en omgekeerd. Hij gaf zijn rug aan degene die hem slaan en zijn wangen aan degene die hem het haar uitplukte. Zijn aangezicht verborg hij niet voor schaamte en schandheden. Hè? Als hem schade werd gedaan en schande werd aangedaan, dan deed hij niet zo. Dan deed hij niet zo. Hij verborg zijn aangezicht niet. Hij liet zich slaan. Dat is de geest van de Zoon des Mensen. De zuivere, ware geest van God. Zal de Heer Jezus dan zich ooit niet wreken op de jongste dag? Vuur van de hemel laten komen. Om zijn vijanden te verteren. Jawel, dat is waar. Hij zal met vlammend vuur recht doen aan degenen die God niet kennen. En die het evangelie van zijn Zoon, Jezus Christus, van hemzelf dus, onrein achten. Dat zal hij doen. Dat zal hij doen. Maar niet nu. Niet nu. Want het is nog de tijd van de genade. Ook voor de Samaritanen. Denk maar aan die geschiedenis van die Samaritanen, de Sichar, die naar Jezus kwam. Dat was ook nog voor hen. En u leest ook in de handelingen der apostelen, na Pinksteren, dat de discipelen ook in Samaria het evangelie verkondigden. Filippus was een Samariër. Er kwam grote blijdschap in die stad. Dat was ook voor de Samaritanen. Gaat dan heen en onderwijst al de volken, beginnende van Jeruzalem en dan van Samaria, Galilea, Judea, Samaria, Galilea, tot aan de einden der aarde. Toen Samaria wordt er dan uitdrukkelijk ook bijgenoemd. Er is nog genadetijd, geen tijd voor vuur van de hemel. Maar nog tijd van behoud. Eens komt het vuur, ja zeker. Daar moeten we ernstig rekening mee houden. Eens komt dat vuur. Hij zal met vlammend vuur recht doen, gericht doen. Maar nu is er nog de genade van de Zoon des Mensen. Is niet gekomen om zich te wreken. Die is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, zoals Jacobus en Johannes dat graag zagen gebeuren. Al die Filistijnen, al die Samaritanen daaraan, en al die vreemde volk, allemaal daaraan. Al die heidenen, dat ze allemaal daaraan hebben. Maar hij is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. Om ze te redden. En daarom wijkt Jezus graag uit naar een andere plaats. Hij gaat niet naar dat dorpje toe, dat vlek toe, om daar verhaal te halen. Ook niet om ze het nog eens een keer flink aan te zeggen. En ze de les te lezen, gaat Jezus helemaal niet uit. Naar dat dorp van de Samaritaan toe. Dat laat hij rusten. Dat geeft hij over in de hand van zijn Vader. Zo heeft de Heer Jezus het altijd gedaan. Als hij gesmaad en gespot werd, hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is veel beter hè, dan het zelf te doen. Zelf het recht in eigen hand te nemen en vuur van de hemel. Hè, en laten ze het maar eens weten en voelen. Hè, zoals wij dat zo graag zien gebeuren in onze opwelling. In onze verkeerde geesten. Jazeker. Jezus. Jezus zachtmoedig en nederig van hart. Ook daarin heeft hij Mozes overtroffen. Want Mozes was de zachtmoedigste mens op de aarde. Maar Jezus was zachtmoediger, dat weet ik zeker. Daar heeft hij Mozes overtroffen. Zachtmoedig en nederig van hart. En gemeente, hij is nog zo. Want nog is de tijd van het evangelie, de tijd van de verkoeling, die is nog steeds gaan. Hij is nog steeds mild erop uit om zondaren te behouden en niet om ze verloren te laten gaan. Weet u dat? Weet u dat? Beseft u dat? Dat de Zoon des Mensen gekomen is naar deze aarde om te behouden en dat hij dat nog doet. Wie kan er beter zeggen waarvoor hij naar deze wereld gekomen is dan hij zelf? U kunt het hier uit zijn eigen mond horen. Want het is de Zoon des Mensen zelf die er spreekt. En hij weet heus wel waarvoor hij naar deze wereld kwam. Hij zal het heus wel bij het rechte eind hebben. De Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven. Maar om te behouden. En nog gaat hij rond. En nog gaat hij rond. Nog steeds is die mild. Nog steeds is die warmhartig. En laten we dat maar goed in onze oren knopen, beste mensen. Laten we dat maar goed, heel goed beseffen gaan. Dat Jezus nu nog genadig is. En dat we dus daarom bij hem moeten zijn. En daarom naar hem toe mogen gaan. Gekomen om daar mensenzielen te behouden, daar kwam hij voor. Daar voltrekt hij die exodus voor, straks in Jeruzalem, om zielen van mensen te behouden. En bent u nou al behouden dan? Bent u al behouden? Of wacht u op het vuur? Dat nu nog niet komt. Maar wel eenmaal komt. Als de tijd van de genade en de barmhartigheid voorbij is. Dan komt het vuur. Dat zegt de schrift. Nu niet. Ook voor de discipelen niet. Jezus had zijn discipelen ook al met vuur kunnen verslinden. Dat hadden Jacobus en Johannes ook al beter moeten beseffen, denk ik. Hoe vervalen is er niet hè, in dat laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Hè. Ik heb het u allemaal opgezond. Hierin faalden ze, daarin faalden ze. Nou, de Heer Jezus hij heeft ook gezegd, hoe lang zal ik u nog verdragen? Nou, het zou helemaal niet vreemd geweest zijn als de Heer Jezus hen door het hemelvuur verslonden zou hebben. Vuur van de hemel had laten komen. Om hen te verslinden, dat heeft Jezus niet gedaan. Want hij is niet gekomen om de zielen van zijn discipelen te vernielen. Maar om ze te behalen. En zo, gemeente, zo is hij nog. Voor falende zondaren. Die het behoud bij hem leren zoeken. Dat is het enige wat in dit leven geleerd moet worden. Ons tot Christus te wenden. Heb je dat nou al gedaan dan? Heb je al tot Christus gewend om behoud, om redding, om zaligheid? Want daarvoor is hij gekomen, hij staat er toch, staat er toch. Hij is gekomen, hij zegt het trouwens ook op andere plaatsen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En Paulus getuigt het ook, hè, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, opdat hij de zondaren zou zalig maken waarvan ik de voornaamste ben. Nou ja, Paulus is er dus van. Paulus is er van. Hij was een verloste van de Heere. Een behouden mens. Hij had Jezus leren kennen. En hebt u nou ook Jezus al leren kennen? Zo niet, dan moet u zich haasten. Naar hem toe. Want je leert hem kennen als je tot hem komt. Je kunt hem niet leren kennen als je niet tot hem komt. Echt. Je kunt niet iemand leren kennen bij wie je nooit geweest bent. Je kunt wel eens van iemand gehoord hebben, maar gehoord hebben is maar gehoord hebben. Je kunt hem alleen maar kennen als je tot hem komt. Logisch toch, hè? Daar zeg ik toch geen woord Frans mee. Logisch toch, dat je hem alleen maar kunt kennen als je je tot hem bent. Dan zul je gewaar worden dat ik zag. Moedig ben en nederig van hart. Niet alleen maar over onwillige Samaritanen, maar ook over falende discipelen. En ook over die zondaar op Urk die aan mijn voeten valt. Daar zal ik barmhartig en genadig voor zijn. Want ik ben in deze wereld gekomen, zegt de Heer Jezus. Niet om der mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Dat is zijn geest. Dat is een geest met een hoofdletter. Die geesten van ons, dat zijn allemaal geesten met een kleine letter. Boze geesten, andere geesten. Je weet niet van hoedanige geest je bent. Je moet die goede geest ontvangen. Die van hem. Daar word je ook barmhartig van. En dat moedig van. En dan gaat die boze geest van over en weg, daar moet die geest voor wijken. Want dat zijn degenen die van de Heer Jezus zijn, die leren ook zachtmoedigheid. Die leren ook de toren te laten varen. Die leren ook van zich niet te zullen wreken. Het zijn de lammeren, de schaapjes van de Heer Jezus hier op deze aarde. En de schapen zijn gewoonlijk weerloos. Het is niet voor niks, hè, dat Gods volk met een kudde moet vergelijken. Een kudde, schapen en lammeren. Weerloos, zoals hij dat was. Maar wel behouden door een herder. De herder die zelf lam wilde zijn. Zachtmoedig. En nederig van hart. Amen.